Het tekstwoord voor hedenavond is het eerste en tweede vers van Psalm 119. Psalm 119, vers 1 en 2. Wij lezen het woord God nu al dus. Welgelukzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet des Heren gaan. Welgelukzalig zijn zij die zijn getuigenissen waar maken, die hem van ganser harte zoeken. Gemeente des Heren, is onder de vele Joodse feesten een heel merkwaardige. We vinden het niet direct uitgedrukt in de Bijbel, maar het is een samenvatting van een besef van het ganse Bijbelse getuigenis wat erin uitkomt, namelijk het feest van de vreugde der wet. Is een vreugdfeest dat Israël viert op de dag waarop de Torah, de vijf boeken van Mozes, gelezen zijn. En men gaat dan door. Nadat Deuteronomium beëindigd is, leest men onmiddellijk de eerste verzen van Genesis. Men is dan in een vreugde door de eeuwen heen in de synagoge geweest. Nu spreekt die 119e psalm ons van de betekenis van wat in de vertaling genoemd wordt de wet. Waarom is Israël zo uitbundig verheugd over de wet? Laten we de tekst op de voet volgen. Ik dacht dat het dan ons open kon gaan. Eerste woord. Welgelukzalig de oprechte van wandel. Welgelukzalig. Het woord klinkt erg plechtig, welgelukzalig. Misschien duidelijker, om het eenvoudig weer te geven. Dikwijls maak je het daarmee beperkter, maar ik dacht dat het er nu duidelijker van werd. Om eenvoudig te zeggen, gelukkig. Gelukkig is degene, staat er letterlijk, die de rechte weg gaat. Die oprecht van wandel is. Vertaald, de Statenvertaling. Daar valt een heel woord, gemeente des Heren. Gelukkig. Hier wordt eenvoudig gezegd wie gelukkig is. Is dat niet een van de grootste vragen? Misschien de grootste vraag waar mensen zich door de eeuwen mee hebben afgetopt. De vraag, hoe kan ik gelukkig zijn? Hoe kan ik gelukkig worden? Is u bekend dat Socrates, Griekse wijsgeer, het zoeken naar het geluk heeft aangewezen als het grondstreven van alle mensen? En hij zegt dat alle mensen, ook degene die het kwaad doen, ook degene die zich juist in het ongeluk storten, alle mensen toch menen dat ze door bepaalde daden, door bepaalde handelswijzen, gelukkiger worden. Zelfs de mens die de ander vermoordt, zelfs die de ander besteelt, zelfs die de ander zijn eer wegneemt, om nu maar enkele dingen te noemen, verbeeld zich in die ogenblikken dat hij er gelukkiger van wordt. Dat dat voor hem de weg naar het geluk is. Socrates zegt dan dat het een kwestie van inzicht is om op de rechte weg te komen. Hij wijt het aan een onkunde dat een mens de verkeerde kant op gaat. Hij zoekt het geluk aan de verkeerde kant, zegt Socrates, degene die de niet rechte wegen gaat. Er zijn andere wijsgeer geweest die daarover gesproken hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan Schopenhauer, die gezegd heeft, de zondaar zoekt het geluk, de zaligheid, aan de verkeerde kant. Het is een wonderlijke streef van al die mensen, de eeuwen door, in kortere of langere levens, waar hebben ze zich mee bezig gehouden? Wat hebben ze nagestreefd? Met een hartstocht en met een felheid. Altijd weer het geluk. Zelfs als ze het opgaven. Zelfs als mensen tot de vreselijke beslissing komen om een eind aan hun leven te maken. Dan nog speelt daar de notie achter dat dan toch in ieder geval hun toestand verbeterd wordt, omdat ze vinden dat ze het leven niet meer kunnen uithouden. Hoe dan ook, de mens streeft naar het geluk. En er zijn altijd heel veel mensen die menen een weg naar het geluk te kunnen wijzen. Socrates heeft erop gewezen dat het geluk zou liggen in de deugd. Maar de vraag komt dadelijk naar voren, wat is nu eigenlijk de deugd? Israël, het volk van Israël, spreekt ook van het geluk. Hier in deze psalm wordt aangegeven wie gelukkig is, volgens de heilige schriften van Israël. Als wij die vraag stellen, en we verbinden dat met het zo even gezegde over de deugd, dan komen we tot een volgend probleem. Hier staat ook, en het schijnt eigenlijk helemaal aan te sluiten bij wat Socrates zei, namelijk dat het gaat om de rechte weg, om een rechte levenswandel. Als we daarover eens kunnen zijn, en de meeste ernstige mensen die nagedacht hebben, ook mensen die het leven kennen, mensen die een levenswijsheid kennen, die zijn het er uiteindelijk wel over eens dat de rechte weg het gelukkigst maakt. En dat het eigenlijk maar illusies zijn. Iedere keer weer, als een mens meent buiten de rechte weg het te kunnen vinden. Want het is altijd zo dat het zo schijnt in een ogenblik, maar dat daarna altijd weer duidelijk gaat worden dat het niet gelukkig maakt. Er zijn mensen die hebben gedacht dat het genot ze gelukkig maakt. Er zijn mensen die hebben gedacht dat de macht ze gelukkig maakte. En de grote voorbeelden in de wereldgeschiedenis tonen uiteindelijk altijd weer een groot ongeluk. De vraag is nu, en daar gaat het hier vanavond om, wat is nu eigenlijk het gaan van de rechte weg? Hoe kom je daar nu aan? Hoe kom je nu aan de norm, aan het onderscheid, kortom, van goed en kwaad, als werkelijk daar het nastreven van het goede, het waarmaken van het goede in de wereld, als dat een mens gelukkig maakt, dan komt de vraag onmiddellijk naar voren, waar vind je dat nu eigenlijk? En dan stemmen de meeste volkeren en culturen wel overeen. Daar is iets heel geheimzinnigs in het mensenleven, en wij duiden dat aan in onze taal met het woord geweten. Wat is het geweten? Een merkwaardige zaak. Het geweten waarschuwt, het geweten spreekt, maar meestal in negatieve zin. Het geweten functioneert wanneer iets kwaads dreigt te komen. Dat mag niet. Dat is verboden. Ieder mens heeft toch een geweten. En er zijn mensen die het geweten een buitengewoon kostbare zaak, de belangrijkste zaak vinden. Er zijn mensen die zeggen dat gewetensvrijheid tot de belangrijkste goederen behoort van de mensheidsgeschiedenis. Het gaat er toch, en wij vinden die notie toch ook alweer heel sterk in onze tijd, hoewel die bedreigd wordt van een heel andere kant, daarover spreek ik nu vanavond niet, maar in ieder geval is er bij veel mensen de notie dat wat het eigen innerlijkse zegt, dat dat een stem is die ver boven het beperkte individuele uitgaat. Mensen willen uitkomen voor, en met het geweten hangt onmiddellijk, ik zou haast zeggen, een modernere vorm van het geweten samen, wat overtuiging genoemd wordt. En op het ogenblik wordt er dikwijls veel meer gesproken over de overtuiging dan over het geweten. Ze hangen ten nauwste samen, maar ik dacht dat overtuiging toch een iets modernere vorm, als ik bedoel dat met modern, zo van de laatste 300-400 jaar, ik spreek niet zo burgerlijk dat ik alleen maar denk tot mijn grootvader, daar, wat denken sommige mensen, dat daar dan het verleden begint, daar hebben we het meer over gehad, dat bedoel ik niet, ik bedoel iets verder te zien, de eeuwen door, waarin dat begrip opkomt, overtuiging. En dat klinkt ook wel erg mooi, het hangt met het geweten samen, iemand over. Overtuiging kan hem brengen tot uiterst belangrijke beslissingen. Iemands overtuiging kan hem zelfs in het martelaarschap drijven. Overtuiging en geweten zijn heilige zaken bij alle volkeren, bij alle culturen. Het is een buitengewoon belangrijk goed. En vooral wij, die sedert de Renaissance erg beïnvloed zijn door een humanistische cultuur, voor ons in het Westen, althans uiterlijk, of het altijd naar handelen, dat is een tweede, is geweten en overtuiging een uiterst heilige zaak. En nu moet ik ineens een stap doen, en ik kan met u verbijsterd zijn, maar de Heilige Schrift, in het bijzonder Oude Testament, maar het Nieuwe Testament dus ook, want dat is een eenheid, wantrouwt het geweten en wantrouwt de overtuiging. Ik geloof zelfs dat de stelling te verdedigen is dat Israël, het Joodse volk, het enige volk in de wereld is dat zijn geweten wantrouwt en zijn overtuiging wantrouwt. Het is gevaarlijk om deze dingen uit te spreken, maar het is een gegeven uit de Heilige Schrift, want Israël zegt, de deugd, het goede en het kwade, oprechte levenswandel, kan een mens niet vinden in zijn innerlijk. Kan een mens niet vinden in zijn hart. Kan een mens niet vinden in zijn geweten. Maar kan hij alleen leren kennen, omdat een mens een zondaar is, gevallen is, in ongehoorzaamheid, in opstandigheid tegen God. Een mens kan alleen van God geleerd zijn, door zijn woord, door zijn wet, door zijn gebod, wat goed en kwaad is. Gemeente des Heren, wat een ontzaglijke, wat een verschrikkelijke kritiek. Ik begrijp het dat hier ligt een van de wortels, ik zeg het zacht, maar ik moet het toch duidelijk zeggen, hier ligt een van de wortels van het antisemitisme. Er is munt uitgeslagen door antisemieten. Die hebben gezegd, wat moet dat voor een volk zijn dat zijn eigen geweten niet vertrouwt. Men heeft er alle vuil en alles uit weten te halen. Het kwam uit iets anders voort. Het was het getuigenis van de Heere God zelf, dat door Israël gebracht werd. Geweten, overtuiging. Het klinkt mooi. Het is het heiligdom van de volkeren. In alle culturen. Maar het ligt onder de vloek, onder de zonde. Het is niet alleen beperkt, maar het is verdraaid. En omdat het beperkt en verdraaid is door de zonde, gebeurt het verschrikkelijke dat het geweten en dat de overtuiging verabsoluteerd worden. En wat erger is, vergoddelijkt. Er wordt afgoderij bedreven met de overtuiging en met het geweten. Dat wordt hier in de Heilige Schrift gezegd. Dat is de diepste notie die het volk van Israël heeft meegekregen. Een mens weet het niet meer uit zichzelf. Wat is overtuiging? Wat is geweten? Hoe is je geweten gevormd? Door allerlei omstandigheden. Er is een opvoeding. Daar zijn voorouders. Er is een geschiedenis. Er is een klimaat. Daar zijn allerlei factoren die op te sommen zijn. En het geweten van een koppensneller functioneert op een heel andere wijze dan het geweten van de westerse mens. En u moet dus even zien in hoe korte tijd het algemene geweten verandert. Ik zei laatst nog tegen tegen een verpleegster. Dan moet je eens denken, 20 jaar geleden, ze zo sprak over abortus en over euthanasie, werd je opgepakt, je werd veracht, je werd opzij gezet, je hoorde er helemaal niet meer weg. Tegenwoordig denk je heel wat, wordt het zelfs gesteld alsof het tot de hoge moraal gaat behoren. Wat een verandering. Ik spreek nu niet over het goed en het kwaad hierin. Alleen de verandering. In zo'n korte tijd, wat is het nou eigenlijk? Wat bepaalt nu het geweten? Wat bepaalt die overtuiging? Vooral, weet u waarin het helemaal zo verschrikkelijk gevaarlijk is geworden? Natuurlijk, het geweten bergt allerlei noties van voor de zondeval. En het geweten kan ook beïnvloed zijn door de wet van God. Inderdaad, Israël is een volk dat het meest beïnvloed is, het langst de eeuwen door het gebod Gods. En daarom, als we onder de volkeren moeten zien, zal Israël met de meest ingewijde van de gemeente nog wel het beste geweten hebben. En zal het geweten van Israël en van de gemeente van Christus wel het best functioneren. Maar nochtans, het is historisch bepaald. Het zit vast in een situatie. En nu gaan we verder. Dat geweten dat zo hoog wordt, waar zo hoog van wordt opgegeven. Wat is het eigenlijk? Het is ontstaan, het is verschrikkelijk betrekkelijk. Het hangt met allerlei dingen samen. En wat is overtuiging? En dan moet u denken in de moderne tijd. 300 jaar lang massavorming. De massa grijpt de mens, de enkeling. Dringt hem allerlei dingen op, schablones. Hij krijgt een nieuw geweten, een massa geweten. En dat wordt het geraffineerd bespeeld. Ik dacht het niet eens, ik dacht dat het van allerlei andere machten kwam. Dat degene die de massa menen te bespelen, we hebben er eerder over gesproken, dat die zelf niets anders zijn dan de piassen van de massa, de paljassen ervan. Maar wat gevaarlijk, men ziet het alles aan. Voor geweten, men spreekt van volksgeweten, van al die dingen meer. Moet eens nagaan in de geschiedenis, als u het verder ziet. Waar zijn nu eigenlijk de griezeligste dingen uit voortgekomen? Waar, in welke naam, zijn de afschuwelijkste dingen gebeurd? Ik ben niet pessimistisch, ik wil realistisch zijn. In de naam van het geweten, opgedreven door het geweten, weten, zijn de vreselijkste gruweldaden en moordpartijen. partijen hebben plaatsgevonden, omdat mensen meenden dat dat het goede was van de maatschappij. En ze hebben vanuit hun geweten dat gevormd was, ja, door opvoeding en allerlei dingen weer, hebben ze de verschrikkelijkste ding gedaan. Ik neem maar een van de ergste dingen van de wereldgeschiedenis, niet omdat ik het vind, maar omdat de Bijbel het zegt. Degenen die tegen het volk van God opstaan, waarom zijn de Joden door de eeuwen heen vervolgd? Meestal niet zonder meer uit een stomzinnig sadisme, zoals men dat dan modern zegt, naar die Marquise de Sade. Maar het is veel eerder vanuit een overtuiging, vanuit een roeping. En, want, ik heb het nog horen zeggen, hoe dikwijls zijn de Joden niet vervolgd door mensen die nu nog leefden, juist na de christelijke feestdagen. In Oost-Europa kwam het zo vaak voor dat ze bevreesd waren. Het was weer Goede Vrijdag geweest, Pasen geweest. En dan dreigde het weer. En de mensen in heilige overtuiging kwamen ertoe om de afschuwelijkste moordpartijen te doen. En hoe kan dat naar alle kanten niet gebeuren? Wat kan een mens zichzelf wijsmaken? Wat kan iemand vanuit een overtuiging doen en wat is een overtuiging? Het lijkt mooi en het elan, het vuur dat erachter zit, verdient dikwijls een veel betere zaak. Maar wat is het geweten beperkt en wat is het geweten een gevaarlijke zaak? Want juist als het gewetensinhoud wordt, kunnen de vreselijkste dingen goed gepraat worden en doorgevoerd worden waar de enkeling de moed mist. Tot gruwelijke dingen, daar komt een collectief geweten soms naar voren en brengt de mensen tot de afschuwelijkste dingen. Maar niet alleen collectief, ook individueel. Ik heb er genoeg over gezegd, gemeente des Heren. Nu tot de tekst. Wat is het nu eigenlijk wat Israël blij maakt? Is het doordat Israël zich beter voelt en zegt we hebben een beter geweten dan andere volken en daarom weten we wat beter wat goed en kwaad is dan andere volken? Wel nee. En wij moeten de leraars zijn van de mensheidsgeschiedenis, omdat we een beter geweten hebben, of dat we een zuiverdere overtuiging hebben. Helemaal niet. Nee, het gaat erom. God, de Heer, de God van Israël, heeft aan zijn volk gegeven de wet. Wat is de wet? Het is een slechte vertaling, zoals u weet, we hebben er meer op gewezen, van de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, waar men het woord Torah heeft vertaald met nomos, wet. Griekse denken kon het zo meer weergeven, maar zoals u bekend is, betekent het woord Torah, dat dus meestal met wet vertaald wordt, betekent eigenlijk, Buber heeft het in het Duits zo prachtig vertaald met Weisung. Wijzing, het is dus onderwijzing, wegwijzing, letterlijk vaderlijke onderwijzing van Gods wegen ten leven. Als je nou Psalm 1 leest, daar wordt er van gesproken wat Israël te doen heeft. Er staat niet hij overpeinst zijn Torah dag en nacht. Maar hij murmelt zijn Torah dag en nacht, zoals de Joden dat in die bepaalde beweging doen. Weet u wel dat ze zich zo bewegen in de synagoge en dan die teksten reciterend zingen. Want het moet op de lippen zijn, het moet niet abstract zijn. En die beweging die dient ertoe dat God niet gezocht wordt op een bepaald punt in de ruimte, zoals de heidenen dat doen, die zoeken een altaar, die zoeken een bepaalde plaats. Dat wordt ook zo doorbroken in de Calvinistische kerken, waar plotseling geen bepaald middelpunt meer is, omdat het woord gesproken is. Dat is volkomen een herkennen van de God van Israël. De Jood beweegt zich, omdat hij niet vast wil zitten aan een bepaald punt in de ruimte waar God speciaal zou zijn, want God is geest en hem aanbidden hem in geest en waarheid. Dat is hij murmelt zijn Torah dag en nacht. Dat is het, dat wat de Statenvertaling met overdenken weergeeft. Wat is dat dan? Dat is niet het geweten overboord gooien. Dat is niet de overtuiging vernietigen, maar dat is gedurig, dagelijks, bij dagen en bij nachten, het geweten toetsen, de overtuiging toetsen aan het gebod Gods, aan het woord Gods. Want Torah, ik zei het al, het is vaderlijke onderwijzing van Gods wegen ten leven. Het voorbeeld is duidelijk. Een vader kan tegen zijn kind zeggen, het is koud en het kind gaat naar buiten, het kleine kind. Doe je jas aan. Doe jij je jas aan. Of nog beter, om het helemaal in Bijbeltaal te zeggen, jij doet je jas aan. Dat is niet zomaar een bevel, maar dat is terwille van het heil van het kind. Zo is het eigenlijk ook in het gebod Gods. Dat komt ook voor, ik heb er ook een keer eerder op gewezen, in de werkwoordsvorm die vooral in de Torah gebruikt wordt in verband met de geboden. Het is altijd moeilijk om het te vertalen. Gij zult niet moorden. Gij zult geen overspel doen. Gij zult. Ja, is dat een gebiedende wijs? Er zit ook een stuk toekomst in. Het heeft ook iets te maken. Het zal in de toekomst. Zul je zo zijn? Het betekent ook een bevel. Maar er staat eigenlijk een tegenwoordige tijd. Dat doe jij niet. Jij moordt niet. Je hoort toch immers bij mij, zegt de Heere God. Je hoort toch tot mijn volk. Ik heb je toch uitgevoerd uit Egypte. En dan doe je dat toch niet meer. Dat is niet een kwestie van, jij mag niet, maar dat hoort niet meer bij je stand. Je bent toch tot een ander volk geworden. Je hoort toch tot mijn kinderen. En dan leef je toch anders, dan doe je dat toch niet meer. Dat is nou eigenlijk precies, gemeente, de werkwoordsvorm die er dus staat in de Heilige Schrift, steeds weer in de Torah. En dan is Israël bezig, niet, ik zeg het nog eens, met dat geweten overboord te gooien. En niet om de overtuiging te vernietigen, maar om die steeds te toetsen aan dat woord Gods. En wat een overgave, gemeente. We kunnen zo gemakkelijk praten over splinterige kwesties. Over fariseïsme. Over rabbinisme. En ik weet wel, het kan een systeem worden. En het kan de andere kant uitgaan. En de kritiek die de Heer Jezus erop gegeven heeft, is een kritiek vanuit het Jodendom zelf. Van binnenuit het Jodendom. Inderdaad, het is een ontzaglijk gevaar. Maar toch. Het intense bezig zijn. Dat er niets zomaar in het leven kan geschieden. Dat God de Heere zijn kinderen zo lief heeft. En zijn volk. Dat hij zich bekommert om de kleinste dingen. Hoe je te leven hebt. Dat hij iedere keer zegt zonder je te dwingen. Zonder je te pressen van binnen. Dat je het zo moet. En dat er een of andere drang in je komt. Dat je het niet anders meer kan, dat het een soort drift wordt. Nee, zo doet de Heere God het niet. De Heere God onderwijst en zegt, dit is het. Ik beschijn je pad. Dit woord is het licht op je pad. En luister nu, het staat erin. Alles wat het leven omvat, wordt erin genoemd. Van de grote dingen, van de kleine dingen. En het komt alles voort uit die grote geest. En het toetssteen van het alles is wat de apostel Paulus heeft gezegd. De liefde is de vervulling van de Torah. Maar laten we daar ook niet mee gaan jongleren. Want in de naam van de liefde zijn de verschrikkelijkste dingen gebeurd. En in de naam van de liefde heeft men de belangrijkste geboden geschrapt. Ik herinner me altijd nog. Dominee den Hertog, die was, kreeg een keer een man bij zich. En die zegt, mag ik u even voorstellen, dominee? Mijn vrouw voor God. Toen zei dominee de Hertog, dan ben je zeker niet officieel met haar getrouwd. Dat zijn van die wonderlijke dingen die iemand, ja, omdraait. En het moet allemaal, dan dat heet dan allemaal de liefde. liefde en het gevoel en men doet niet. Want de ware liefde heeft ook de zin en de bedoeling om het gebod Gods te leren kennen. Het staat er, die gaat. Wie is gelukkig? Wie gaat de rechte weg? Hij die in de weg van de Torah, de wet des Heren gaat, in het gebod die de moeite doet om bij dagen en bij nachten hiermee bezig te zijn en dit te onderzoeken, die gaat waarmaken de getuigenissen des Heren, die is gelukkig die deze getuigenissen, deze geboden, niet alleen bestudeert, niet alleen weet wat er moet geschieden, maar die het waarmaakt. En nu komt er nog een moeilijke vraag, dat staat in het laatste gedeelte van de tekst. Wie maakt nu de geboden waar? Wie vervult ze nu eigenlijk? En nu staat er, degene, dus ik lees het nog voor, letterlijk de tekst, het staat aan het eind. Wie zijn dat? Wel gelukzalig zijn zij die zijn getuigenissen waarmaken, die hem van ganser harte zoeken. Dat zijn degenen die de getuigenissen waarmaken, die hem, de God van Israël, van ganser harte zoeken. Zijn dat mensen die volmaakt leven? Zijn dat mensen die volmaakt het gebod nakomen? Nee. Nee, er is in Israël ook een grote verzoendag. Maar het zijn de mensen die niet met een stukje van hun hart, een gedeeld hart, maar met hun ganse hart hem zoeken, zich kunnen vergissen. Iedere keer weer moeten toetsen aan die wet, aan die geboden. Maar die het toch willen, die de wet niet gebruiken om te ontduiken, die niet een handigheidje willen uithalen om toch op een of andere manier het geweten te sussen, maar die hem met het ganse hart zoeken. Wat is dat? De Heere met het ganse hart zoeken, dat is hem eenvoudig lief hebben zonder bijbedoelingen. God lief hebben zonder dat je er beter van wordt. Als je dat doet, zegt de schrift, heel eenvoudig, dan word je gelukkig. En nu, gemeente des Heren, gaat het om deze vraag. Dat is allemaal duidelijk gezegd. En waar leidt dat nu eigenlijk toe? Wat voor levenshouding geeft dat ons nu in het heden? We zijn in een tijd beland waarin ieders mening wordt gevraagd. En waarin de mening verabsoluteerd wordt. En iemand die enigszins waarneemt, die ziet dat het een groot bedrog is. Want als u de gemiddelde mening hoort, dan is die mening bijna nooit van iemand persoonlijk. Het is altijd opgedrongen, het wordt alleen maar gesuggereerd dat iedereen zijn mening zegt. Wat komt er dan uit? Wat is het, een modeverschijnsel? Wat een speelbal zijn wij mensen van mode, van allerlei gewoonten en van onze gewetensvorming. Hier is gegeven in de Heilige Schrift de goddelijke Torah. Maar dan wordt er ook gezegd, ja, maar die is op zoveel manieren, wordt die Torah uitgelegd. Wat zijn er toch heel veel meningen over? Dat vindt u al in de Talmud. Talmud, weet u, is de uitleg, de wetsuitleg van de Joden. En u kent de methode, we hebben er eerder over gesproken. Er wordt in bepaalde geboden, worden door een aantal rabbijnen van eeuwen de moeilijke punten genoemd, de eigenlijke problemen die erin zitten. Maar dan wordt er niet een bepaalde conclusie getrokken. Er wordt alleen gezegd, rabbi, zo zei dit en rabbi, zo zei dat. En dat volgt dan op elkaar en dan wordt er van die mens zelf die daarmee bezig is, voor Gods aangezicht gevraagd om nu te beslissen wat hij in die bepaalde situatie moet doen en wat het gebod Gods in die situatie is. Maar nog eens gezegd, wat zijn er dan toch niet talloze meningen mogelijk over de uitleg van het gebod Gods en dan nog in de verschillende situaties. Jezus heeft daar zelf op gewezen dat in de Heilige Schrift zelfs nog zoiets voorkomt van een accentuering van het verschil van situaties. Denkt u maar, in de Torah worden dingen gezegd waarvan Jezus zegt, Mozes heeft ze uitgesproken vanwege de hardigheid uw harten. Moeten ze dan afgeschaft worden? Was het dan verkeerd dat Mozes een schrijfbrief gaf? Nee, want in die toestand van de verharding van het hart was het altijd nog beter dat het overspel geregeld werd dan dat het helemaal een losgeslagen zaak werd. Dat het eerste. Maar Jezus zegt, het is van de beginnen niet zo geweest. De Torah spreekt ook van de inzetting van het huwelijk van man en vrouw. En daar wijst Jezus daarop dat er een oorsprong is, dat de verharding van het hart soms een gebod geeft, dat het leven in die toestand van het verharde hart nog mogelijk maakt. En nu de vraag dan komt weer naar voren, maar hoe lezen wij dan die geboden? Hoe kunnen wij dan met Israël blij zijn, verblijd, dat God een weg wijst, dat de Heere zegt hoe wij gelukkig kunnen zijn? Hoe moet dat gebod dan uitgelegd worden? Israël wist het. In de volheid des tijds zou de ene komen, de knecht des Heeren, die het gebod volkomen zou vervullen. De gemeente van de Heer Jezus belijdt zijn naam. Het gebod Gods is niet alleen een idealistische stelling, is niet een ideaal dat hoog boven ons hangt en waar we naar moeten mikken, zoals de polster een bepaalde koers kan geven aan een schip, maar die polster zelf nooit bereikt wordt. Nee, zo is het met de Torah, met het gebod Gods niet. Weet u, gemeente, dat is het wat de hele Heilige Schrift verkondigt. Het zou, het zal en het is volkomen waargemaakt in Jezus van Nazareth. Het gebod is volstrekt, volmaakt, vervuld hier op deze aarde. Dat betekent dat de poort naar het geluk is opengezet. Je moet het gebod leren kennen. Je moet de Torah bestuderen. Maar het is niet een uiterlijk bestuderen alleen. Ook dat komt erbij. Want je moet er niet te gemakkelijk overheen lopen. Maar verbonden door de Heilige Geest met die ene die het vervult heeft, wordt het een werkelijkheid? Is het niet een ver ideaal? Het is vlees en bloed geworden. Het is hier geleefd. De wet Gods, de heilige Torah, is vervuld, is in de lijdende knecht des Heren vervuld. En nu gaat het om één ding, om daarmee verbonden te zijn. Nu gaat God met het volk van Israël een eigen weg. Ik heb er eerder op gewezen, ik ben het ouder worden dan langzamerhand, hoe langer hoe verder, meen ik in doorgedrongen, dat ik weet dat Israël een eigen verbinding heeft met de Messias en verbonden is op een andere wijze, met andere bewustzijnsvormen dan wij, met de volheid des tijds. En het komt ook uit in de levenswandel. De verwerkelijking van de bergreden is eigenlijk in Israël heeft hij meer gestalte aangenomen. Ik zeg heel wat, maar het is historisch juist. Heeft meer gestalte aangenomen dan in de christenheid. Dat kan niet toevallig zijn. Daar is een verband tussen Israël en de Messias. Dat wij niet kunnen uitleggen. Wat wij van buiten kunnen zien. Waar we niet te veel over moeten zeggen. Maar waar wij God in moeten vertrouwen. Dat hij een weg met zijn volk gaat. Maar wat wij zelf kennen in de gemeente is die band. Met de Messias, met Jezus, die band, dat we zien dat de eerste beginselen van heiliging in ons leven gaan doordringen, volgens de Torah, niet zomaar volgens de invallen, niet volgens een nieuwe moraal, niet volgens nieuwe aanpasserijen, niet volgens het nut, niet volgens het maatschappelijk belang en al die dingen, maar de Torah. Nu gaat het erom, ons volk is eens een reformatorisch volk geweest, dat iets wist van de Torah. En de grote Joden zeggen het, dat ze in het Calvinisme iets hebben herkend van een verstaan van de vreugde van de Torah. Maar er is in ons volk iets bezig, het wordt naar alle kanten wordt het uitgehoord. De massa treedt steeds naar voren als een gevangenis. En het wordt aangepast in de kerken vanuit de modegeest. En men verwijt conservatisme. Er is een gruwelijk conservatisme dat een bepaalde situatie uit de historie verheerlijkt. En dat bedoel ik niet. Maar het gaat erom. Wij weten het eigenlijk allemaal niet meer. Wie kan zijn geweten nog vertrouwen? Wie kan zijn inzicht vertrouwen? Wij moeten terug, gemeente des Heren, met Israël, om de Torah te bestuderen. Niet abstract, maar lettend op die ene, die Israël op een andere wijze kent, maar die wij heel speciaal kennen uit het Nieuwe Testament, uit de verkondiging. Gemeente, als we daarin terechtkomen, dan verstaan wij ook dat Hij die weg is, die gaat in de weg van de Torah. Wat is die weg die Jezus is? Jezus heeft de weg van de Torah geleefd. Daarom is Hij die weg. Nu gaat het erom of wij daar door de Heilige Geest mee verbonden zijn. En dan gaat het doorbreken. En dan zijn er tekorten. Dan is er zonde en is er schuld. En dan is er een schreeuwen om de verzoening. Want maar Hij heeft verzoening tot stand gebracht. En die verzoening, dat is een verbonden zijn met God de Vader zelf. En als je met Hem verbonden bent, dan gaat het gebeuren dat je hart verlicht wordt, dat de liefde in het hart gewekt wordt en dat een mens het gaat zien, gaat een behoefte krijgen en dat hij gaat zeggen met de 119e psalm: mijn hoogste vermaak is de wet, is het gebod des Heren in alle eenvoud. Je kunt het zoeken in de buitennissigheden. Je kunt het aan de afgronden zoeken. Je kunt zeggen, het kan niet in de beperking liggen. De Torah, wat is het eigenlijk? Moet u nog even, om het te verduidelijken, dat, ik heb het geloof ik wel eens een keer verteld, dan moet u me niet kwalijk nemen, dat prachtige verhaal uit de Torah, waarin het, uit de Talmud bedoel ik, dat prachtige verhaal uit de Talmud, waarin gezegd wordt de waarde van de Torah. Er zijn drie rabbies, drie rabbijnen, die opgetrokken zijn in de hemel. En ze komen bij de glazen zee. En ze weten niet meer wat ze moeten zeggen. Ze zeggen water, water. Maar er is geen water meer. Er is eeuwigheid. Er is een glazen zee. En ze hebben de heerlijkheid Gods gezien. En dan komen ze terug op de aarde. Een eerste die heeft alle maat verloren en slaat het hoofd stuk tegen de keien en is verloren. En de tweede die zegt er is toch geen maat en daarom gaat hij de wildheid van het leven in en leeft als een immoralist en meent daarin verte te ontmoeten. En de derde die gaat de Torah bestuderen, Want hij zegt, dat is de eeuwige waarheid in de vorm, in de vleeswording van de tijd. En hij wordt een eenvoudig geleerde, de grootste christelijke theoloog, Søren Kierkegaard, Kierkegaard, zeg je geloof ik in goed Deens, heeft gezegd dat misschien het hoogste is wat te bereiken is in deze wereld. Een eenvoudige ambtenaar, belastinggaarder, zit hem niet in het vak, in Kopenhagen, trouwgezinsvader, liefhebbende echtgenoot, in een eenvoudig, onopvallend leven. Kierkegaard zegt, dat is een gelovige, niet een religieus mens, niet een verheven mens, niet een genie, maar een eenvoudige gelovige die het diepste geheim beseft heeft in het gewone leven waar een mens het gebod volgt. En er is niets gewoon meer, broeders en zusters, waar het gebod openbaar wordt in die levende verbinding met de Heer Jezus. Daar wordt het gewone leven zo ongelooflijk. Gewone thuis, potje wat op tafel staat, de hele sfeer, alles, alles is het. Ik weet dat sommige mensen dat verloren hebben. Ik ga dan terug naar het verleden. Maar het opent vergezicht, ook het gewone leven, in iedere situatie, is er het gebod Gods, niet als idealisme, niet in de list van het hoog te stellen, dat we er toch niet bij kunnen. Maar aan de hand van de Heer Jezus, die het vervuld heeft. Mogen wij dan toch daar weer beginnen en zeggen, Meester, Heere, red ons. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu van Psalm 98, het tweede vers, Psalm 98, vers 2.
mag misschien nog even voor vrienden en bekenden meedelen dat ik de volgende maal in Rotterdam hoop te preken op 8 november hier weer in de Grote Kerk om 7 uur. 8 november, Groothof Sint-Laurenskerk om 7 uur. Ontvang nu de zegen des Heren, de genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.